zien uit naar de woorden die u gaat spreken. Heer, wilt u ons oren openzetten en ons hart ook voorbereiden op uw woord. Heer, dat het ook levensveranderend mag zijn. Dat we het mogen omarmen. Dat we het mogen gebruiken als een spiegel voor ons leven. Dat het ons mag opbouwen. En Arjen, dat je ook vol mag zijn van Gods geest om ook zijn woorden te spreken. In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Dankjewel. Nou, goedemorgen. Mijn naam is Arjan Vaders. Ik kom uit Almere. Dus ik ben door de prachtige Flevopolder gereden naar Dronten toe. Ik werk bij Global Rise en ik wil daar kort wat over vertellen. En verder hebben we voorzien in een magazine waar u nu meer kunt lezen over Global Rise. Wie kent Global Rise? Aha, ik zie wat handen. Heel goed. Dus dat is mooi. Dat zijn degenen die ook wellicht meer kunnen vertellen over Global Rise. Ik ben getrouwd met Carolina. Wij wonen samen met twee dochters in Almere. En we hebben twee zonen die op kamers wonen. Ik ben betrokken geraakt bij Global Rise in 2012. Toen wij terugkwamen met ons gezin uit Peru. En Martin Visser, die toen met Global Rise gestart was, hij tweette de Bijbel door en zette die tweets op Facebook. En dat kreeg een groot bereik. In verschillende talen deed hij dat. Toen vroeg hij me om het Spaans op te zetten. En daar ben ik vanaf die tijd mee bezig geweest. Dus ik ben Spaans taalteamleider. En vanuit die ervaring mag ik ook andere taalteams begeleiden en opstarten. We werken inmiddels met een kleine 30 talen. En met zo'n 600 vrijwilligers. En we hebben hoofdzakelijk mensen in de chat. Dus in de chatboxen, waar mensen komen en vragen stellen. Waar we met mensen bidden. En tijdelijk opwandelen. En mensen die wat meer willen, die nodigen we uit om een online cursus te doen met ons. Heel basic, heel evangelisatie. Bijbel uitleggen, het leven van Jezus. En zo zijn we met mensen onderweg. Ik heb een klein filmpje meegenomen, een stukje eruit, waar we even wat medewerkers aan het woord zien. Zodat u nog even iets meer in beeld krijgt. Verder leest u het magazine. Er staan mooie getuigenissen in. Bezoek onze website. www.globalrise.nl. Met de Z van zending. En u komt een beetje in het thema van Global Rise. Als we het filmpje gehad hebben, dan pak ik het thema van de preek met u op. Kijk even naar het filmpje.
Een van de steunpilaren van het werk van Global Rise is Betty Kroneman. Zij was al vanaf het begin betrokken bij de organisatie.
Ik ben in 2004 ziek geworden en daarvoor had ik een heel intensief leven. Ik had een hele fijne, mooie baan. Ik ben Martin Visser toe gaan helpen met het opzetten van die Facebookpagina, de Engelstalige. En door de jaren heen ben ik steeds meer verknocht geraakt aan het werk. Ik heb net een traject afgesloten met een mevrouw in Nigeria. Ja, dat was eigenlijk heel mooi. In de loop van de cursus dacht ik van, nou, ze weet heel veel, maar ze weet ook heel veel niet. Hoe zit het nu? En toen bleek dat het een ex-moslima was. Dat ze via de radio het evangelie had gehoord. Nou, de Heer Jezus min of meer op de proef heeft gesteld of heeft getest. Ja, ze zei, vanaf dat moment weet ik 100% zeker dat hij er is en dat hij me wil redden en dat hij me wil leiden. Ja, wat ik voor mezelf ook heel erg bijzonder en mooi vind, is dat mijn beperkingen, want ik heb een chronische ziekte, ik heb hele zwakke gezondheid, ernstige fysieke beperkingen, maar dat al die beperkingen dit werk gewoon niet in de weg staan.
Global Rise is een zendingsorganisatie die is opgericht door Martin Visser.
In onze tijd in Thailand hebben we verschillende kerken gesticht. Hier loop ik naar boven met de meubels om de huiskamer leeg te maken, zodat we daar de kerkdienst kunnen houden. Het begin van Global Rise, dat was eigenlijk toen ik in Thailand begon met door de Bijbel heen te twitteren. Toen ik het op plaatjes begon te zetten en ook wat andere dingen begon te plaatsen, ging het nog veel harder groeien. En werd het zelfs de grootste Bijbelpagina op Facebook qua bereik. Met per maand tot 50 miljoen mensen die berichten voorbij zijn gekomen. Nou, dat was zo bijzonder dat ik eigenlijk terwijl ik in Thailand zit als hobby ernaast, dat er iets zo groots ontstond. Dat ik dacht van, ja, de Heere God geeft me hier iets dat moet verder uitgebouwd worden. En daarom ben ik teruggekomen naar Nederland om Globalize op te richten en uit te bouwen. Om niet alleen die tweets en die Facebook-berichten de wereld in te gooien, maar ook verdieping aan te gaan brengen en mensen de gelegenheid te geven te reageren en daar weer op in te gaan. Deze week nog doe ik mijn computer open en staat er één aanvraag van een man uit Somalië. En heel Somalië zijn zeker geen openlijke kerken, maar je vraagt van waar kan ik God aanbidden? En diezelfde dag een meisje uit Tunesië die tot geloof gekomen is en zegt van hoe kan ik in contact zijn met christenen? Dus we zien hoe de Heere God dit werk gebruikt.
Ja, voorrecht om bij Globalize betrokken te zijn. En u kunt ook betrokken zijn. Ik zei al, we hebben 600 vrijwilligers. Velen zijn in de gepensioneerde leeftijd, maar er zitten ook jongeren bij. Op dit moment hebben we denk ik op Facebook, op onze pagina, een talenttest staan. Dus dan kunt u eens even een testje doen van, wat zou ik online als online evangelist kunnen doen? En dan komt u wellicht bij een van de vacatures uit die we hebben. En zou u zich aan kunnen melden. Goed, het thema wat ik meegenomen heb, het is ook vakantie geworden en ik ga ook met vakantie deze twee weken. Dat is vakantie is zitten aan de voeten van Jezus, zo heb ik het genoemd. Ik wil het hebben over het zitten aan de voeten van Jezus. En kijk, bij mij is de vakantieperiode eigenlijk een beetje net als oud en nieuw, zeg maar. Dan heb je voornemens. Je hebt voornemens omdat het seizoen achter je ligt. Je hebt een wat langere periode van vakantie. En ik wil dan een beetje resetten. Ik wil dan mijn doelen bijstellen en reflecteren op hoe ging het seizoen en welke andere accenten zou ik willen leggen. Voorheen was ik leerkracht groep 8, daar had je ook zo'n 6 weken vakantie en dan kon je dat eigenlijk ook doen. Een beetje seizoensgebonden werk. En in de kerk en als zendingswerker is dat eigenlijk niet anders. Zeker in het Westen hebben we een beetje de neiging om eind april het seizoen af te sluiten en ergens in september weer op te pakken. Want ja, we kunnen weer naar buiten en het zonnetje schijnt weer lekker. En de laatste weken hoorden we, ook na die heftige coronatijd en die lockdowns, het zinnetje we mogen weer. Nou, volgens mij mochten we als christenen gewoon de hele tijd hoor. Maar we mogen weer, heeft ook wel een beetje te maken weer met de kerk. En dat die open is en dat we naar naartoe kunnen. We mogen weer, hoor je overal. Er kwam een kleine domper op natuurlijk, afgelopen weekend. Maar goed, daar gaan we het vandaag even niet over hebben. Je neemt de periode van rust. En in die vakantieperiode wil je dat de batterij weer oplaadt. En dat je een nieuw seizoen hebt vol plannen, inspiratie en levenslust. En meestal neem ik ook mijn leven met God onder de loep. Mijn geloofsleven. En mijn verlangen is meestal wel, ik wil meer aan de voeten van Jezus zitten. Ik wil meer Bijbel lezen, ik wil meer gebed, een goed boek lezen. Of mooie ontmoetingen en gezegende gesprekken, daar zie ik ook naar uit in de vakantie. En meestal lukken deels die goede voornemens wel. En soms sneuvelen ze ook al in de eerste week. En dan zeg ik vervolgens tegen mezelf, ja, maar het is ook geen moeten natuurlijk. We moeten niet aan de voeten van Jezus zitten. We mogen daar zitten, het is een uitnodiging. En dat is mooi. En ik weet niet hoe dat bij jou is en bij u is. Misschien ben je jong en denk je, ja, wat zijn dat voor thema's en voor vragen. Of misschien ben je nog maar kort met de Heer onderweg. Ik heb een gedeelte meegenomen, eigenlijk een simpel stukje over twee zussen en een broer, waar we toch wel wat van kunnen leren, hoop ik, deze morgen. Het gaat over Martha, Maria en Lazarus uit Betanië. En voordat u zegt van nou, dat is denk ik preek 103 over dit stukje. Ik denk dat ik een kleine invalshoek tegenkwam die interessant is om te overdenken vanmorgen. En mee te nemen daarin. We zullen het stukje even kort lezen. Het staat in Lucas 10. Daar staat, het gebeurde toen ze onderweg waren dat hij in een dorp kwam. Dat is Jezus en zijn discipelen.
En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zat een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was gekomen staan, zei ze: Heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Kijk, de Heer Jezus die trekt rond. We kennen dat verhaal wel. 12 van zijn discipelen. Lucas, waar we het gedeelte uit lezen, die heeft het ook over 70 discipelen. Dus nog een wat grotere kring. Vrouwen die hem volgden en dienen. En overdag duizenden mensen soms die zijn lessen komen horen, zijn onderwijs volgen. Zijn wonderen zien en naar zijn tekenen op zoek zijn. En naast dat hij rondtrekt met zijn discipelen en vaak in buitengebieden slaapt. Jezus wist best wat kamperen was, zou je kunnen zeggen. Ook al zag het er wat anders uit dan in onze tijd. Had Jezus ook een plek om thuis te komen? Daar in Betanië. Ik vind het een beetje een huistuin- en keukenvrienden. Martha, Maria en Lazarus. Ergens waar je niets moet. Je benen op tafel mag leggen. Een wijntje in de hand gedrukt krijgt. En dan kan praten aan de keukentafel of bij het haardvuur. Mensen die niet wegkijken. Waar je thuis bent, waar je de koelkast mag plunderen als je trek hebt. Waar gesprekken duren tot ver na middernacht. Dat stel ik me voor bij het adres in Betanië. Echte vrienden, vriendschap als deze is kostbaar. En we lezen dat hij komt in een dorp bij Martha, in haar huis. Zij en haar zus, zuster die Maria heette. Martha gaat dienen, Maria zit aan de voeten van Jezus. In mijn coaching van taalteamleiders bij Global Rise spreek ik vaak mensen online. Van Zambia tot Peru, Myanmar, India, Kazachstan. En ik besef me vaak half niet hoe belangrijk het is om hun culturele achtergrond in mijn gedachten mee te nemen. Als ik dat al kan. Of ze daarop te bevragen als ik ze coach op het gebied van internet-evangelisatie. En als we dan ook nog samen Bijbel gaan lezen, dan komt er nog een culturele context bij. Ik, Nederland in het westen, zij in het andere land. En dan pakken we de Bijbel erbij en dan heb je opeens een culturele context van de Bijbel. Hier in dit verhaal zo'n 2000 jaar geleden. En laten we eens kijken welk plaatje jullie hebben bij deze gebeurtenis uit Lucas. Ik heb twee plaatjes meegenomen. Heb ik hem weer uitgezet? Kunnen jullie hem doorklikken? Ja, dit is de eerste. Kun je zomaar tegenkomen in een kinderbijbel of dit is de tweede. Nou, nog even de eerste. Wie gaat er voor één? Een aantal. Wie zegt nou, misschien is twee wel. Ja, is gevaarlijk, hè? Want ja, je wilt niet fout hebben natuurlijk. Ik weet niet of het goed of fout is. Maar ik denk zelf dat de tweede iets meer de context dekt. Hè, de Midden-Oosten setting. Plaatje 2 komt daar meer in de buurt. Ook al zegt de tekst misschien, Martha gaat bedienen, dan zagen we plaatje 1 en Maria zit aan de voeten van Jezus, drie personen. Maar als we even de context wat mee laten doen in dit gedeelte, dan zie je dat een heel gezelschap, de zoete inval zeg maar, neerstrijkt in dat huis van Martha. En wat er dan gebeurde was dat de vrouwen, de moeders, de dochters, de dienstmeisjes en hier de oudste zus en de zussen zich terugtrekken in het kookgedeelte en zich buigen over een groot logistiek probleem, die van de gastvrijheid. En de mannen gaan met elkaar zitten en wachten af en hebben een gesprek en wachten af wat betreft hun natje en hun droogje. Heel anders dan in onze tijd, toch? Gelukkig maar. Tegelijk was het toen gewoon en doodnormaal het culturele patroon. Niemand had er last van, iedereen wist hoe het ging. Ik heb het in Peru ook wel meegemaakt. Vrouwen die in de keuken echt de maaltijd tot de heerlijkste gerechten klaarmaken. En zelfs zat je met de man des huizes en de mannen van de kerk of zo aan tafel. En misschien in Nederland, als we wat geschiedenis in gaan, gebeurde dat ook. Ik weet nog wel, ik kom zelf uit Zeeland. Nou, dan gingen bijvoorbeeld 100 jaar geleden gingen de vrouwen bleven thuis en de mannen gingen naar de begraafplaats. Zo heel gescheiden gebeurde dat. Een cultureel patroon. Martha had in ieder geval de leiding als gastvrouw en als oudste zus. Maria diende haar te helpen en op achtergrond de familieeer hoog te houden, wat gastvrijheid betreft. En zeker nu notabene Jezus zelf in hun huis gekomen was. Dus wie doet hier normaal? Martha. Wie doorbreekt abnormaal en schokkend het culturele patroon? Maria. Ze zit, en niet alleen dat, ze zit bij de mannen. Absoluut ongepast en ongewenst. Maar Jezus laat dat gebeuren. Hij wijst en Martha en Maria in eerste instantie helemaal niet terecht. Het lijkt wel of hij het normaal vindt. Maria zit aan de voeten van Jezus. De plek waar een leerling of discipel van een rabbi zit. En anders dan in zijn cultuur gebruikelijk, moedigde Jezus de vrouwen aan om de schriften te bestuderen. Zelf hebben wij ook onze belemmeringen. Vaak zijn dat blinde vlekken, cultureel, achtergrondobstakels, vanuit opvoeding, familietraditie. En misschien moet je daar eens over nadenken van de vakantie. In je gewone leven of in de vakantie, wat heb jij als obstakels als je de ontmoeting met Jezus zoekt? Of met God in gesprek wil gaan? Ben je eigenlijk wel naar hem op zoek? En hoe doe je dat in de vakantie met je geloof in Jezus, je wandel met God? Of gaat dat ook een beetje op vakantie? Hier is in ieder geval het obstakel, denk ik. De eer van de familie was in het geding. Maria moet, nogmaals, moet Martha helpen. Dat verwacht iedereen van haar in haar omgeving. Martha is vooral bezorgd over het slechte imago dat haar familie oploopt voor de toekomst. Heel Betanië praat hier straks over. Haar reputatie is in het geding. Het hele gezin moet samen optrekken om die gasten, Jezus en zijn discipelen, een thuisgevoel te geven. Gastvrijheid, een groot goed. En Martha is zo druk bezig met haar bediening, haar zorgen voor Jezus, dat ze zeker ook uit liefde tot de meester doet. Dat brengt haar in beweging. Ze dient de Heer Jezus met liefde, maar langzaam komt ze als gastvrouw in het middelpunt te staan, in het centrum. Gaat Martha op een gegeven moment meer om de familiereputatie dan om Jezus en de gasten. En dat Maria daar zit, dat is haar een doorn in het oog, tussen de mannen, notabene. En Jezus zegt, Martha, je bent bezorgd. En bezorgd zijn, dat is heidens. Bezorgd zijn is heidens. Dat weten we uit de bergreden. Als de Heer Jezus daar over bezorgdheid en onbezorgdheid praat, dan legt hij uit van, je hoeft niet bezorgd te zijn over kleding, over eten en drinken. Kijk naar de raven, de musjes, naar de leliën, naar het gras. God zorgt er allemaal voor. En dan zegt hij, jullie hoeven niet bezorgd te zijn, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Want die bezorgdheid, dat zoeken de volken, dat zoeken de heidenen. Daar zijn de heidenen mee bezig. Maar wij die een relatie met God hebben, hoeven niet bezorgd te zijn. Mogen eigenlijk misschien wel niet bezorgd zijn. Worden opgeroepen om onbezorgd te zijn. En eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Maar misschien ken jij, net als ik, dat Martha-gevoel wel. Ik ken het wel. Als ik dit niet doe, of dat niet doe, dan loopt alles uit de hand. In de kerk, Global Rise, of in de zending, in de familie. Het gevoel dat je onmisbaar bent. Het centrum in alles te zijn. Zonder jou gaat het hier in de gemeente Shekina niet goed. Voordat je het weet, leef je en handel je alsof God zelf, alsof Jezus er niet is. Ik heb regelmatig last van een beetje van dat Messias-syndroom. Alsof je overal moet helpen en controleren. Op elke nood moet ingaan, bezorgd moet zijn over inkomen, eten en drinken. En in de missie doen alsof je God bent, de Messias. Die mensen het project moeten redden. Want de redder is Jezus. Maar je bent zo druk met je familie, je kind op het rechte pad houden, je man of vrouw moet veranderen, et cetera. Druk. Druk maken, ons druk maken en druk doen. Controle hebben. En wat zijn we druk in Nederland? Ook al gaf de lockdown wel een soort, dat we wat minder druk konden zijn, maar nu we weer mogen, ben je toe aan vakantie. En ik was de laatste tijd zo druk. En nu ben je misschien druk met koffers pakken. Of met die test nog regelen. En je coronapaspoort. En daar niks op tegen. Als je alles maar met God overlegt. Want druk zijn en druk doen is geen kunst. Maar met wat? Want op het moment dat Martha hier druk mee is. Met haar reputatie. En met die gastvrijheid. Zit Jezus daar met zijn discipelen. En deelt een boodschap, Jezus kennend, over leven en dood. En jij, Martha, bent bezig met reputatieverlies, je trots of het redden van je project. Martha, Martha, het koninkrijk hangt niet van jou af. Arjan, het is mijn koninkrijk. Maak je niet druk als die teamleider in India na 3 weken nog niet gereageerd heeft of geen stap vooruit heeft gezet. Maak je niet druk. Het komt wel. Toen we uitgezonden werden naar Peru, een aantal jaren geleden, weer al, was dat met Johannes 10 vers 16 een tekst die belangrijk voor mij was. En daar staat, ik heb nog andere schapen die niet zijn van deze stal. En die moet ik ook toebrengen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. En onze predikant, dominee van de Scheur uit Veendaal, die benadrukte zo, ik zal, ik doe, ik heb mijn schapen. En jij, je mag een beetje meewerken. En wat gaaf is dat, dat we mee mogen werken met God. Martha, je maakt je druk over veel dingen. Maria heeft het goede deel uitgekozen, zegt Jezus. Dat ene ding dat nodig is. En als je de Bijbel open gaat slaan op dat ene ding, of dat goede deel. Ik heb 3 psalmen gevonden. Ik wil die teksten even kort met jullie lezen. De eerste is Psalm 16, vers 5. Waar staat, de Heer is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Dat is David in Psalm 16, vers 5. En David is een afstammeling uit de stam van Juda. En hij zegt hier, de Heer is mijn enig deel en mijn beker. En dat klopte niet. Want alleen de Levieten, tegen de Levieten die geen land kregen, had de Heer gezegd, ik ben het erfdeel voor de Levieten. Die hebben mij als deel, als erfdeel. En David zegt eigenlijk een beetje jaloers. Ik zou eigenlijk wel een Leviet willen zijn. Ik zou eigenlijk wel de Heere als mijn deel willen hebben. Dat blijkt hier. In Psalm 27 vers 4 doet hij dat ook. Dan zegt hij, 1 ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David was bezig met dat ene erfdeel en met dat ene ding wat hij verlangde. En nog eentje uit Psalm 73, Asaf, die zegt daar, ik zal echter voortdurend bij u zijn, u hebt me bij de rechterhand gegrepen, u zult me leiden door uw raad. Maar vooral vers 26, daar komt het in terug, daar zegt, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Dat betekent niet dat God een deeltje is, maar juist het geheel. He, mijn erfdeel. En we zijn druk met het deel. He. Wat is mijn deel? Wat brengt het leven mij? Wat voor carrière deel heb ik? Of bezittingdeel? Of erfdeel? Of gezondheidsdeel? Op dit moment ligt mijn zoon van 23 in het ziekenhuis in Goes. Vorige week gevallen uit een boom. Moet je ook niet inklimmen natuurlijk. Maar een hele lelijke enkelbreuk. En het is nog steeds heel spannend of het goed gaat komen met die enkel en met zijn voet. Wat is zijn gezondheidsdeel? 23. Gaat hij die voet nog kunnen gebruiken en in hoeverre? Misschien wel bij druk met de camping. Wat is mijn campingplaatsdeel straks? Of mijn deel in de kerk, de gemeente, de missie, in de maatschappij. Heel wat deeltjes waar we ons druk over maken. Wat heeft jouw aandacht? Nou, de Heere God wil het deel zijn. Het hoofddeel, de belangrijkste, de eerste. Hij is het meerder waard. Jezus wil zijn leven, zijn missie en alles, zijn koninkrijk met ons delen. Hij nodigt ons daartoe uit. En jouw doel in het leven is, en mijn uitnodiging voor jou is, om bij hem te zijn. Hij bidt daar zelf voor in Johannes 17. Dan vraagt hij de Vader, ik wil dat die bij me zijn die u me gegeven hebt. En dat we samen één zijn. Hij roept ons op, blijf in mij, ik in jou. Dan draag je veel vrucht. Ik hoop dat je over die vakantiethema's na gaat denken. Die belangrijke thema's in het leven. En dat je Gods shalom mag ervaren. In jouw leven, in je hart, in je huis. En als het een beetje weggeëbd is, dat het terugkomt. Zit aan zijn voeten. Hij geeft alles wat hij nodig heeft. Iets later weten we dat Martha ook haar deel heeft gekregen. Als haar broer overleden is en weer opgewekt is door Jezus, dan zegt Jezus tegen Martha, die dan wel luistert, en wat rapper is dan Maria om bij Jezus te zijn, ik ben de opstanding en het leven. Het gaat om kruis en opstanding. Het wandelen met hem, het vervuld zijn van zijn geest en het doen van Gods grote daden. En we zijn gemaakt voor een relatie met God. We zijn geschapen tot dienst en we zijn bedoeld om te bloeien. En daar is die focus zo bij nodig, de focus op de Heer Jezus. Dan komt de rest vanzelf. Ik wil afsluiten met een klein verhaaltje. Ik ben een onderwijzer, dus ik hou van verhaaltjes. Maar de PowerPoint gaat niet verder. Klik er maar verder als dat lukt. Een verhaal van een houthakker die op zoek was naar werk. Er was een sterke man die ging solliciteren als houthakker. De man was sterk en gedreven en hij kreeg zijn baan. Het salaris was prima. Hij had er zin in. En op zijn eerste werkdag gaf de baas hem een bijl en liet hem het gebied, het bos zien waar hij aan de slag kon gaan. En de houthakker ging fanatiek aan de slag. Aan het eind van de dag had hij 18 bomen omgehakt. Gefeliciteerd, zei de baas, ga daarmee door. De houthakker was blij met de stimulerende woorden van zijn baas. En de volgende dag ging hij weer gemotiveerd aan de slag. En op de tweede dag hakte hij 15 bomen om. De derde dag probeerde hij nog wat beter zijn best te doen, want hij wilde zijn baas tevreden stellen. En hij hakte 10 bomen om. Elke dag presteerde hij minder. Ik denk dat ik mijn kracht verloren heb, zei de sterke man. Ging naar zijn baas en verontschuldigde zich. Hij zei, ik begrijp niet wat er gaande is. En toen kreeg hij een vraag van zijn baas. Wanneer heb jij voor het laatst je bijl geslepen? Geslepen, zei de houthakker. Daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Ik was druk bezig met bomen kappen. Precies. Je bijl slijpen. Anders wordt die bot. En dan heb je nog zoveel kracht, maar geen effectiviteit meer. Geen wonder dat je dan tegen een stressgevoel aanloopt. Of tegen een burn-out. En daar oordeelde ik niet over. We lopen echt enorme risico's. Dat is een grote ziekte in onze maatschappij. Burn-out raken. Ik probeer er zelf een banaan te blijven. En ik denk dat het thema van vanmorgen ons helpt daarbij. En juist met het oog op die zware ervaringen die sommigen daarmee hebben, zorg dat je deze vakantie je bijl slijpt aan de voeten van Jezus. En stel je die vraag, waar word ik stil van? Hoe zit ik aan zijn voeten? Hoe kan ik weer ontvangen? Ik heb zoveel gegeven in dit seizoen. Laten we daar ook met elkaar om bidden. En de liederen die komen, kun je daarbij stilstaan. Misschien kun je dan tijdens die liederen eigenlijk al aan de voeten van Jezus opnieuw gaan zitten. En je overgeven eigenlijk aan zijn uitnodiging, zijn liefde. En wat hij voor ons gedaan heeft. En misschien wil je ervoor bidden. Dat kan ook persoonlijk, kan ook bij het ministerteam straks na de dienst. Dat jouw vakantie echt een krachtige ontmoeting weer mag zijn met God. Laten we bidden. Vader in de hemel, trouwe Heer Jezus. We danken u voor uw uitnodiging. We danken u voor die missie die u ons hebt toevertrouwd. Dat een missie is die onder grote beloften staat. Het leven met u is ingekapseld met beloften. Wat u ons wilt geven. Niet wat we zelf mee hoeven te brengen. Wij hebben geen religie van brengen. Maar we hebben een religie waarin, of een geloof waarin we kunnen ontvangen. Waarin we oversteld worden door uw liefde. Vervuld worden door uw geest. Om God worden met kracht uit de hoogte. Heer, daar moeten we stil voor worden. Daar moeten we voor zitten. Dat doenerige moet er soms even af. Heer, help ons om te ontvangen. Om u te ontmoeten, Heer Jezus. Ook tijdens de liederen die we zingen. Wilt u ons bedienen vanuit uw volheid, vanuit uw genade. In Jezus' machtige naam bid ik dat voor elke broer en zus hier aanwezig. Jong en oud. Amen.